gemeente, we worden verzocht om te zingen uit Psalm 6 en daarvan het tweede en het vierde vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Ai, red haar van verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade. En help mij eer ik sterf. We noemden u Psalm 6 en daarvan het tweede en het vierde vers. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, hetgeen opgetekend is in 2 Koningen 20, de versen 1 tot en met 11. Toch lezen we vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de verwerping der dwaling, paragraaf 4. De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergene die leren dat in de verkiezing tot het geloof deze voorwaarde tevoren vereist wordt, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwige leven geschikt, gelijk alsof aan die dingen de verkiezing enigszins hing. Want dit smaakt naar het gevoelen van Pelagius en strijdt tegen de leer des apostels, waar hij schrijft: wij hebben eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons leven gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. En verder 2 Koningen 20, de versen 1 tot en met 11. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere, zeggende: och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in uw ogen is, gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Het gebeurde nu, als Jesaja uit het midden vooraf nog niet gegaan was, dat het woord des Heeren tot hem geschiedde, zeggende: keer weder en zeg tot Hiskia, de voorganger mijns volks, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken, aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heeren, en ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgades deze stad. En ik zal deze stad beschermen, om mijnentwil en om mijn knechts Davids wil. Daarna zeide Jesaja, neemt een klomp vijgen, en zij namen ze en legden ze op de zweer, en hij werd genezen. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja, welk is het teken, dat de Heere mij gezond maken zal, en dat ik op de derde dag in des Heeren huis zal opgaan. En Jesaja zeide, dit zal u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan, of 10 graden achterwaarts keren? Toen zeide Jehiskia, het is der schaduw licht 10 graden nederwaarts te gaan. Nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja, de profeet, riep den Heere aan, en hij deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren, in de graden, de welke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Agas, zonnewijzer, tot zover.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen Psalm 102, en daarvan het eerste en het 13e vers, Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen, wil dan spoedig u ontfermen, wil mij door uw macht beschermen. Psalm 102, het eerste vers aan het 13e vers. geliefden, de tekstwoorden waarbij we met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht hopen te bepalen, kunt u opgetekend vinden in de profetieën van Jesaja, daarvan het 38ste hoofdstuk, de versen 1 en 2. Wij noemden nu Jesaja 38, de versen 1 en 2, waarvan ik u alleen voorlees vers 1, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe, en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem, alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven, tot zover. In deze tekstwoorden worden we bepaald bij de zielenood van Hiskia op zijn ziekbed. Twee gedachten willen we met elkaar overdenken. Ten eerste zijn ontvangen tijding van de Heere en ten tweede zijn gebed tot de Heere. Dus de zielenood van Hiskia op zijn ziekbed. Twee gedachten. Zijn ontvangen tijding van de Heere. Hij is krank. Hij ligt op zijn ziekbed. En juist als hij krank op dat ziekbed ligt en dus niet gezond, komt de profeet Jesaja. Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. U zult niet meer beter worden. In onze tweede gedachte letten we op zijn gebed tot de Heere. Hij keert zich van Jesaja en al zijn dienstknechten af. Hij keert zijn aangezicht naar de wand. Hij neemt de toevlucht tot de Heere. Gemeente, jongens en meisjes, we kunnen weten dat de profetieën van Jesaja als in twee delen uiteenvallen. De eerste 39 hoofdstukken hebben betrekking op de bedreiging van het wereldrijk van Assur. Er zou een kwaad komen uit het noorden. De hoofdstukken 40 tot en met 66 behelzen de wegvoering naar Babel, maar ook de troostprofetieën dat er een erfdeel zou terugkeren. De hoofdstukken 36 tot en met 39 zijn de overgang geweest tussen deze twee gedeelten van Jesaja's profetieën. Ze zijn als het ware een schakel. In die hoofdstukken gaat het over de periode dat koning Hiskia koning was over het tweestammenrijk van Juda. En onderscheiden in die hoofdstukken 36 tot en met 39... behelzen de hoofdstukken 36 en 37 de bange nood van het volk van Jeruzalem, maar ook Jeruzalems koning Hiskia. Men is namelijk uit Assyrië gekomen, de koning Sanherib, en Jeruzalem is van rondom belegerd geworden, en Rabsakee heeft de stem van hoon en spot op de muren van Jeruzalem laten horen. We schrijven dan het jaar 701 voor Christus, het 14e regeringsjaar van de godvruchtige koning Hiskia. Maar hij is gered uit grote nood. De Heer heeft in één nacht 185.000 Assyriërs, die in het tentenkamp rondom Jeruzalem gelegerd waren, door één engel weggenomen door de onverbiddelijke dood. De ene beproeving is in het leven van Hiskia nog niet overgegaan, of er is een andere beproeving die hem neerwerpt op het ziekbed. In de hoofdstukken 38 en 39 worden namelijk zijn ziekte en genezing beschreven, maar ook de komst van de gezanten uit Babel na zijn ziekte, waarin hij al de schatten aan deze vorsten komt te tonen. De geschiedenis van Jesaja is terug te vinden in de boeken 1 en 2 Koningen, die behelzen de ballingschap. 2 Koningen 18 tot en met 20 komen overeen met wat we in Jesaja 38 lezen. Maar in het tweede boek der Kronieken, die geschreven zijn na de ballingschap, ligt er ook overeenkomst. Daar kunnen we ook Jesaja 38 terugvinden in hoofdstuk 32 vanaf vers 24 tot 32. In die dagen werd Hiskia krank. De vraag die we aan de woorden van onze tekst kunnen stellen is dan: welke dagen? Hiskia was 25 jaar oud, jongens en meisjes, toen hij al koning werd over dat twee stammenrijk van Juda. 14 jaar heeft hij geregeerd in Jeruzalem. 15 jaar zouden aan zijn levensjaren worden toegedaan. Dus we ontmoeten Hiskia hier op de leeftijd van 39 jaar, als we lezen: in die dagen werd Hiskia krank. Echt oud is hij niet geworden. De leeftijd van 54 jaar heeft hij bereikt. In die dagen werd Hiskia krank. Welke dagen? De dagen waarin hij de reformatie heeft doorgevoerd in het tweestammenrijk van Juda. De dagen waarin hij de tempel gereinigd heeft, waarin hij het Pascha weer ingesteld heeft. In die dagen, dus na de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs, die nog maar kort achter ligt. In die dagen, zo kunnen we lezen. De dagen der blijdschap en de dagen der verlossing, waarin de Heere betoond heeft van Hiskia en het volk van Juda af te weten. In die dagen werd Hiskia krank. Wie was Hiskia eigenlijk? Hij was de zoon van de goddeloze Achas en zijn moeder was genaamd Abi. Zijn goddeloze vader heeft het teken dat de Heere hem gegeven heeft verworpen. Eis u een teken van de Heere uw God. Maar Achas heeft gezegd: ik zal de Heere niet verzoeken. Bij Hiskia was een heel ander beginsel in zijn jonge hart en leven verheerlijkt. Genade is geen erfgoed, gemeente, jongens en meisjes, maar ik wil er wel wat bij zeggen. De Heere komt doorgaans wel te werken, ook door de lijn van de geslachten heen. O God der geslachten, daarvan heeft de dichter van Psalm 72 verwoord, dat zolang de zon en de maan er zijn, zijn naam zal worden voortgeplant van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Ging de Heere zijn vader Achas voorbij, hij verheerlijkte zijn genadewerk wel in het hart van deze jonge Hiskia. Vrijmachtig en soeverein heeft de Heere deze Hiskia van eeuwigheid verkoren tot de zaligheid. Hij werd in de tijd door Gods eeuwige geest bearbeid. Toen is de breuk hem opengelegd geworden. En om het maar heel eenvoudig te zeggen, deze Hiskia, een man die leefde in de vrezen des Heren, kon toch boven zijn goddeloze vader Achas niet uitkomen. Want door het ontdekkende werk van Gods geest heeft hij wel leren kennen dat hij een kind van Achas, een kind van die eerste Adam was. Dezelfde gruwelen zijn ook in zijn hart gekend en doorleefd geworden. Maar zie hoe de Heere hem gesteld heeft als een toonbeeld van vrije genade op deze aarde, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Van Hiskia zal ik een ding lezen uit 2 Koningen 18, vers 5 en 6. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren, want hij kleefde den Heere aan. O, die vraag mogen we elkaar wel stellen, eer we verder gaan in deze geschiedenis. Hij kleefde de Heere aan. Kan dat nu van jou ook gezegd worden, jongen? Kan dat ook van jou gezegd worden, meisje, dat je de Heere mag aankleven? Wat is kleven? Dat weten we. Kleven doet iets wat plakt. Kleven doet iets wat niet loslaat. Maar kan dat ook van u gezegd worden, geliefde gemeente, wat van Hiskia gezegd kon worden? Hij kleefde de Heere aan. Hoe kleefde hij de Heere aan? Wel, meer dan een gordel kleeft aan de lendenen van een man. Hij kende dat na schreiende en na wenende leven aan de troon van Gods genade. Hij week niet van hem na te volgen. En hij hield zijn geboden die de Heere Mozes geboden had. Dus deze Hiskia was een zeer vroom, in de oprechte zin van het woord, en godvruchtig mens. In die dagen werd Hiskia krank. Hij kreeg verschillende beproevingen in zijn leven te doorstaan. De Heere zou het geloofsleven van Hiskia beproeven en louteren. Hij werd krank. Er staat hier tot stervens toe. Het betekent dat hij dodelijk ziek is geworden. Als er geen wonder gebeurt in het leven van Hiskia, zal het gezwel dat hij in zijn lichaam omdraagt, namelijk een zweer, ook wel een pest genoemd, doorgaan in zijn leven en hem tot het graf brengen. De ziekte heeft hem gebracht tot aan de rand van de dood en van het graf. Later gaat hij spreken van het bitterste in alles. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Wat is die bitterheid geweest in het ziek zijn van Hiskia? Was de Heere hem dan vijandig gezind geworden, daar er een einde kwam aan zijn dagen toen hij 39 jaar was? De Heilige Schrift spreekt, ze zullen hun dagen niet ter helft brengen. Was er dan een oordeel over hem gekomen? Bovendien was hij kinderloos. Hoe moest het dan met het nageslacht? Wie zou hem dan opvolgen op de troon? En bijzonder lag er nog iets. Hoe was hij uitziende naar de vervulling van de belofte aangaande dat zaad dat de Heere aan David beloofd had, namelijk Christus Jezus. Het ziek zijn is een beproeving geweest. Waaruit is die beproeving voortgekomen in het leven van Hiskia? Het kan hoogmoed in zijn hart, ondankbaarheid of opgeblazenheid zijn geweest. Hebben we daar kennis aan? Ook in ons eigen hart en leven. Hij werd krank tot stervens toe. Gij zult sterven en niet leven. Zo komt straks de boodschap. Het heeft hem gebracht tot aan de dood. Toch zou Hiskia de dood niet sterven. Waarom niet? Deze krankheid is niet tot de dood, maar zal tot de heerlijkheid God zijn. Krank tot stervens toe. Gemeente, al zijn we nu kerngezond naar Gods huis gekomen, we zijn allemaal krank tot stervens toe. Maar zijn er nu echt nog naar Gods huis gekomen? Ik zal het maar proberen heel eenvoudig in het midden van de gemeente neer te leggen. Die krank zijn tot stervens toe, namelijk in de geestelijke zin van het woord. Zijn er nog opgekomen bij wie de Heilige Geest door wederbarende genade het gezwel heeft aangewezen, bij wie de zielskwaal ontdekt is geworden en die inleven dat het een krankheid is tot de dood, te moeten sterven en niet te kunnen sterven? Dat is toch het beginsel van het genadeleven, dat men zichzelf niet op de zaligheid, maar op de dood ziet aangaan. Zijn er nog van die geestelijke kranken? Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat, van de buik en van de baarmoeder af, een overtreder genaamd geweest. Maar de vraag die ik daaraan direct wil verbinden is, hoe lang bent u nu al krank? Is het een krankheid waarmee u leven kunt? Dat was het bij Hiskia niet, hoor. Het was bij Hiskia een krankheid tot stervens toe. Het ging in het leven van Hiskia met zijn kwaal op de dood aan. Dat is heel wat anders dan wanneer we een krankheid in geestelijk opzicht bespreken en beredeneren, terwijl het een mens niet uitdrijft om die enige geneesheer te mogen leren kennen. Is er nog iemand opgekomen die moet uitroepen, is er geen balsem in Gilead, is er geen heelmeester aldaar? O wil het wel zijn, dan zal de ontdekking aan de kwaal door Gods geest en de bearbeiding van de heilige wet des Heren de zondezieke ziel moeten uitdrijven tot het geneesmiddel. Dat is toch altijd de weg waarin de Heilige Geest erop aanwerkt om niet de rust in de kwaal te vinden, maar om uitgedreven te mogen worden tot dat geneesmiddel. Van dat middel wordt in zondag 5 gesproken. Is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Tot stervens toe. De Heere doet in het leven van Hiskia een afgesneden zaak. Hij kwam in de bange nood van zijn leven, met alles wat eraan ten grondslag lag, met alles wat hij beleefd had in zijn leven. U hoeft echt niet te denken dat Hiskia een man was die in de bekommering als zodanig leefde, maar hij heeft een verruiming in zijn ziel leren kennen en heeft heus een zicht buiten zichzelf leren slaan. Maar er komt een ogenblik in zijn leven dat hij met alles wat hij straks gaat uitspreken in het derde vers voor God niet kan bestaan. Hiskia moet uit de oprechte vroomheid uit alles gezet worden. Wat moet Hiskia nu worden voor het aangezicht des Heren? Hij moet een schuldige zondaar voor God worden. En dat is nu nodig in ons aller leven, mijn geliefde. Want we zijn wel schuldige zondaren, maar het is nodig dat we zondaren voor God, door God gemaakt zullen worden, opdat er ook de behoefte gewerkt zal worden, opdat we een borg voor onze schuld en een God voor ons hart mogen leren kennen. Zijn er nu nog opgekomen die zo over deze wereld gaan, in de beleving van tot stervens toe? Die houden geen levensruimte meer over. Maar er komt nog wat bij. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, Amos met een Z, dus niet Amos met een S. Jesaja, de profeet, was dus niet een zoon van de profeet Amos. Amos met een Z was zijn vader. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem. Deze Jesaja is een zielenvriend van Hiskia geweest. Welke genadeband is er gelegd in het leven van die twee, die godvruchtige profeet en die godvruchtige koning? Ze verstonden elkaar nader dan de band van de aardse min. Er was gemeenschap tussen de profeet en de koning. Wat een voorrecht! Wat zullen er ogenblikken geweest zijn dat Hiskia zijn nood bij Jesaja heeft gelegd? Wat zullen er ogenblikken geweest zijn dat ze van hart tot hart mochten spreken? Hoor wat David heeft gezegd van Jonathan. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. Je kunt wel bedenken dat het ook zo was met de liefde tussen Jesaja en Hiskia. Jesaja kwam tot hem. Heeft Jesaja gehoord dat Hiskia ziek was? Zie hoe hij het koninklijke paleis is ingekomen, hoe hij in die ziekenkamer van Hiskia kwam. Zie hem liggen op zijn ziekbed. Heeft toen de profeet Jesaja zijn knieën gebogen, zijn ogen gesloten en zijn handen gevouwen. Heeft hij gebeden: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. Nee, gemeente, hij komt met een lastbrief tot die ernstig zieke koning van Juda. Hij heeft symbolisch wat anders bij zich. Een doodsbrief, aangrijpende werkelijkheid. Wat moet dat voor Jesaja geweest zijn? Alzo zegt de Heere. Jesaja komt niet met een eigen woord naar Hiskia, maar hij is gezonden. Hij heeft een opdracht gekregen. Ga maar naar Hiskia, ga het maar zeggen. Alzo zegt de Heere, met hoofdletters de verbondsgod. De Heere gaat de wil van zijn bevel bekendmaken. En wat de Heere zegt, is het allerbelangrijkste. Alzo zegt de Heere. Jesaja heeft die boodschap niet zachter gemaakt dan de Heere hem meegegeven heeft. Zo dient het ook te zijn in de verkondiging van het woord, ook bij een knecht des Heere in de ambtelijke bediening. Hij heeft geen eigen woordje te spreken tot de gemeente. Hij heeft niet allerlei verhaaltjes en toestandjes te brengen in de prediking van het woord. De prediking van het woord is de prediking van Gods woord. Hij heeft geen eigen mening daarin te leggen. Alzo zegt de Heere, daar mogen Gods knechten, als het recht is, in weg schuilen. Hoe pijnlijk de boodschap ook is die gebracht moet worden. Ze mogen ook wegschuilen om die troostboodschap te mogen neerleggen in het midden van de gemeente. Hij zegt, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Weet u wat Jesaja zegt, wat de Heere zegt? Hij zegt tegen Hiskia, je moet maatregelen gaan nemen, je dagen zijn geteld, je uren nemen uur na uur af. Je moet de zaak in orde gaan maken. Er moet een testament achtergelaten worden. Geef bevel aan uw huis. Gemeente, is dat bevel al tot u en tot mij gekomen? Dat bevel komt niet alleen tot Hiskia, maar ook tot ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Geef bevel aan uw huis. Want gij zult sterven en niet leven. Al is het dat de mens nog 10, nog 20, 30, 40, 50 jaar te leven heeft. We weten het niet. Maar er is niets onzekerder dan het leven en niets zekerder dan de onverbiddelijke dood. Ja, gemeente, leefden we daar maar eens wat meer bij. Gevoelden we daarvan maar meer de ernst in ons leven, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Ons lichaam is een tabernakel en die tabernakel zal een keer afgebroken worden. Geef bevel aan uw huis. Weet u wat de Heere tegen Hiskia zegt? Ik ga je huis afbreken. Maar bovenal werd Hiskia in geestelijk opzicht afgebroken. Is er zulk een volk nog hier? Hiskia werd niet alleen naar het lichaam ziek, maar hij werd geestelijk afgebroken. Er bleef van Hiskia op aarde als het ware niets meer over. Wat ik gebouwd heb, zegt de Heere, dat ga ik afbreken. Wat ik geplant heb, dat ga ik uitrukken. Maar weet ge wat nu een eeuwig wonder is, dat heeft u misschien niet gedacht bij de woorden, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Er is er één gekomen die het vaderhuis heeft verlaten, de heerlijkheid die hij had bij de vader eer de wereld was. Toen hij op deze aarde kwam, was er voor hem geen plaats, maar volk des Heren, wat ligt er in dat eerste vers al een prediking van Christus? Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Hoe is dat van toepassing geworden op hem, die uit dat volk van Israël naar het vlees is voortgekomen? Hoe is de borg afgebroken geworden? Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Als er één is geweest die, toen hij op deze aarde was, bevel aan zijn huis heeft gegeven, dat hij zou sterven en niet leven, dan is het die dierbare verbondsmiddelaar geweest. En hebt uw huis, de zetel, uw eer bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer. Hij heeft bevel gegeven aan zijn discipelen, namelijk zijn huis, dat hij zou sterven en niet leven. Hoe heeft de kerk van het Nieuwe Testament gemeend en gehoopt om met hem te leven, als hij zichzelf heeft bekendgemaakt als zijnde de koning, maar hij heeft bevel gegeven. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Caiaphas heeft gezegd, het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Zie hoe de middelaar onder zijn kruis is uitgegaan. Zie hoe hij aan het kruis gehecht en genageld is geworden. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Waarom? Opdat door zijn sterven en zijn opstanding de weg gebaand zal worden naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Hij heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning en heeft de zaligheid voor zijn kerk aangebracht, opdat ook Hiskia in dat Vaderhuis een plaats zou innemen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Want gij zult sterven en niet leven. Het was een ziekte die tot de dood was. Dat kwaadaardige gezwel bij Hiskia heeft zijn lichaam gesloopt. Dat heeft zijn levenskracht gebroken. Maar daarin is ook het vonnis over Hiskia bekrachtigd geworden. Alle hoop op herstel is hier ontnomen geworden. Kent u daar ook iets van? In geestelijk opzicht, want gij zult sterven en niet leven. Waar brengt dat sterven? Zo is een mens niet geschapen om te sterven. God schiep de mens in de staat der rechtheid en beloofde het eeuwige leven. Daar was geen dood, daar was geen sterven. Waarom niet? Omdat er geen zonde was. Goed schiep God de mens in zijn gunst en in zijn zalige gemeenschap. Maar de dood heeft zijn intrede gedaan. De bedreiging is werkelijkheid geworden. De begeerlijkheid ontvangen zijnde baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gij zult sterven. Een mens moet tot het stof wederkeren. Dat is een aangrijpende werkelijkheid, gemeente. Door het eten van die verboden vrucht geldt, gij zult sterven. Het sterven van de mens is niet sierlijk. God schiep de mens om te leven. Maar we liggen alle onder het oordeel van de drievoudige dood. Wat wacht een mens als ik sterven moet zoals ik geboren ben? Wat zou het toch een wonder zijn als de Heere vandaag eens krachtig arbeidde in het midden van de gemeente. Wat zou het een wonder zijn als er vandaag toegebracht mogen worden. Als dat kindergeschrei eens gehoord mag worden in het midden van de gemeente. En er een jongen of een meisje huiswaarts zou gaan. Een man of een vrouw die de boodschap, ik zal sterven en niet leven, naar binnen meekreeg en uitgedreven werd tot de troon van Gods genade. Ik hoop dat er vandaag velen, ik gun het u allen, uit dat zondegraf opgewekt mogen worden tot een nieuw leven, want gij zult sterven. Laten we voorzichtig zijn met het spreken. De Heere zegt, gij zult sterven. Maar wat horen we in deze dagen vaak over doodgaan? De Heere spreekt over sterven van de mens. Hiskia, je bent nog jong, maar je tijd is om. Elke geopende groeve predik het. Heden ik en morgen gij. En hij zegt erbij, en niet leven. Hiskia is kinderloos, Manasse is er nog niet. Hoe moet het nu verder gaan met het Rijk van Israël? Zijn reformatie stopt. Straks wordt het Pascha weer nagelaten. Straks wordt de tempel weer verontreinigd en niet leven. Toch kreeg hij leven. Nu, hier hebt ge de verzwegen voorwaarden. Er is geen verandering in Gods besluit. Maar bij gij zult sterven en niet leven is de verzwegen voorwaarde geweest. Tenzij Hiskia zich zou vernederen voor het aangezicht des Heren. Weet u wat er gebeuren moest? Zijn kroon moest van het hoofd af. Hij moest van zijn troon af. Dat is bij ons ook nodig. Weet u wat er gebeuren moest? Hij moest in het stof komen. En er werd een andere troon voor deze koning zichtbaar. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. Ja, maar dat was toch een man die de Heere vreesde. Hij kon toch sterven, of niet dan? Er lag toch godsvrucht in zijn hart? Dat nieuwe deeltje lag er toch in? Gij zult sterven en niet leven. Kon hij sterven? Ja hoor, dat mag ik volmondig zeggen. Hiskia kon sterven van Gods kant. Maar kon Hiskia sterven? Nee, want de zaak was niet opgelost in zijn leven. Die schuld moest vereffend worden. Dat recht eiste. Hij had een borg nodig. Een God voor zijn hart en een borg voor zijn schuld. Hiskia miste de omhelzing van die borg. Daarom is de bitterheid bitter geweest, opdat hij de vrede door de bitterheid zou verkrijgen. Volk des Heren, gij zult sterven. Waarin en waardoor kan hij sterven? In de verbondsmiddelaar, die zijn ziel gaf tot een rantsoen voor velen. Hij kwam als de borg voor Hiskia en zijn ganse kerk, om voor vijanden de dood te gaan smaken. Hij is gekomen om zijn leven af te leggen. Hiskia moest tot de bewustheid komen van de vergevende genade Gods in Christus. Ons tweede punt. Maar we zingen eerst Psalm 119, vers 61. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan. Geef mij dan niet eens onderdrukkers handen, wees gij mijn borg. En neem de rechtszaak aan van uw knecht. Daar gij hem aan ziet randen, laat trotsaards toch niet stoutelijk meer bestaan, mij naar hun wens te knellen in hun banden. We zingen Psalm 119, vers 61.
Thank you.
Onze tweede gedachte zijn gebed tot de Heere. Er staat in het tweede vers, toen is Hiskia toen gaan spreken. Heeft hij, toen hij die boodschap heeft gekregen, gezegd, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin? Heeft hij gezegd met Paulus, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is mij zeer verre het beste? Nee. Is Hiskia toen gaan praten? Is hij opstandig geworden? Dat kan ook. Is hij boos op de Heere geworden? Is hij gaan morren toen deze boodschap tot hem gekomen is? Toen. Heeft hij toen gevraagd aan Jesaja, lieve vriend, zou je dan alsjeblieft je knieën voor me willen buigen en me willen opdragen aan de troon der genade? Dat zou je verwachten, hè, van een ambtsdrager. Ik lees het niet. Gemeente, daar ligt ook weer een les in, dat we het in de eerste plaats, ook in ziekte, tegenspoed, moeite, rouw en verdriet, niet alleen op een ambtsdrager aan laten komen. Het gebed dient een persoonlijk gebed te zijn, ook in ons persoonlijk leven. Vanzelf is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. Vanzelf mag ge van hen en van uw herder en leraar een gebed verwachten. Maar Hiskia heeft het aan Jesaja niet gevraagd. Jesaja heeft ook niet gezegd, dan zal ik wel een gebed voor je doen, Hiskia. Gemeente, jongens en meisjes, weet je wat er gebeurd is bij Hiskia? Hij kreeg de klap naar binnen. Er was geen mens meer die hem helpen kon. Zijn nood is zo groot geworden dat er maar één overbleef die helpen kon. Kon Hiskia sterven, heb ik gevraagd. Ja, maar als je nu tegen Hiskia zou gezegd hebben, nu moet je eens teruggaan in je leven naar de godsvrucht die de Heere je gegeven heeft, de vroomheid in je leven, je hebt Juda gereformeerd, je hebt de tempel gezuiverd, je hebt het Pascha ingesteld. Wat geeft de Heere een getuigenis, Hiskia? Waarom moet je nu vrezen? Kom allemaal goed, man. Dat is goedkoop, gemeente. Weet u wat er in het leven van Hiskia en ook in het leven van de kerk overblijft? U moet niet denken dat Gods kind elk ogenblik van de dag kan sterven. Ze kunnen wel elk ogenblik van de dag sterven door de tijdelijke dood vanzelf. Maar u moet niet denken dat ze elk ogenblik van de dag bereid zijn om God te ontmoeten. De laatste vijand die teniet gedaan moet worden is de dood. Er is levensgenade in het leven van de kerk. Maar een mens zal ook stervensgenade moeten krijgen. Wat zijn er van Gods kinderen geweest die tegen de dood hebben aangekeken? Gods woord spreekt er ook van. Die hun leven lang met vrezen des doods bezet zijn geweest. Wat was Haman voor een man? Misschien zit er nog zo'n man of vrouw te luisteren. Die doodbrakend als Heman over deze wereld gaat en zegt, ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Voor velen zou die 88ste psalm er wel uit kunnen. Doodbrakende, wat is dat? Maar dat wordt nu de beleving van de kerk. Nu staat er toen. Toen heeft hij zijn knechten zeker geraadpleegd. Jongens en meisjes, wat zou je doen als je papa of mama zo erg ziek was? Wat zou het eerste zijn? De telefoon pakken en de dokter bellen? Is er nog een tablet om voor te schrijven? Een medicijn om te geven? Dat doet Hiskia ook niet. Hij dreef hem uit naar de genadetroon. Het werd hem dadelijk nood, gemeente. Ik lees in de voorbereiding voor de prediking nog eens hier en daar. De bekende Koenraad Mel, een Duitse theoloog, schreef hierbij, deze droevige boodschap was als een storm die een schip in de haven drijft. En als een plasregen die een kind van de straten naar het huis van zijn vader doet lopen. Daar hebt u nu het hele gebeuren, eenvoudiger kan het niet. De Heere gebruikte deze storm in het leven van Hiskia. Hij moest niet bij Jesaja wezen. Hij moest niet bij zijn knecht wezen, bij zijn vrouw wezen. Hij moest de haven in. Hij moest bij de Heere wezen. Ach, hoe is het vaak in het leven van een mens, om mezelf daarbij ingesloten? Wat kan een mens een vlees tot zijn arm stellen? Als er problemen of zorgen zijn, je gaat bijvoorbeeld naar een collega-predikant, hoe denk jij daarover en hoe zie jij het? Wat kan een mens vleeselijk bezig wezen? Wat kan ik mijn vertrouwen hierop stellen en daarop vertrouwen? Ik ga ten diepste eerder naar een mens toe dan dat ik mijn knieën buig. Dat is de praktijk van het leven. Maar zalige Hiskia, op het allerbeslissende keerpunt in zijn leven, die man, een kind van God, de gezalfde koning over Juda, kon niet sterven. Wat was er toch? Er zat zo'n haper in zijn hart. Hij was niet alleen bezorgd over het tweestammenrijk van Juda, maar er was zo'n gemis in het binnenste van zijn ziel. Zijn schuld drukte hem zo naar beneden, zijn persoonlijke schuld voor God. Weet u hoe dat komt? De Heilige Geest ging doorwerken in zijn leven. De ontdekking ging door in het leven van deze man. De ene grond werd weggenomen en de andere grond werd weggenomen en die man hield niets meer over. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand. Hebben we dat ook wel eens gedaan? Ons aangezicht naar de wand gekeerd, van iedereen afgekeerd en tot God gekeerd. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, dat deed Agab ook hoor. Agab keerde zijn aangezicht ook naar de wand, dat kan. Die man was schemelijk en toornig over de wijngaard van Nabot. En toen heeft de goddeloze Izebel, zijn vrouw, hem vertroost, brood gebracht en gezegd, zit niet in de put. Ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard krijgt, kom op. Maar hier ligt een man die zijn aangezicht gekeerd heeft naar de wand. Weet je waarheen? Nee, het is geen bijgeloof. Weet u waar de verklaarders op wijzen? Er is een groot vermoeden dat hij zijn aangezicht naar de wand gekeerd heeft in de richting de tempel. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Toen heeft hij zijn aangezicht naar de wand gekeerd. Alles in die tempel predikte Christus. Hij had die borg nodig. Alles buiten de gerechtigheid van Christus ontviel hem als grond voor de eeuwigheid. Wat had hij dan nodig? Had hij verzoening? Een offer voor zijn schuld nodig? Ja, het Oude Testament, ook Jesaja 38, gemeente, predikte de Christus in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid. Weet u wat Hiskia nodig had? Heel eenvoudig gezegd, hij had de toepassing van het bloed nodig, want zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. Dat bloed moest gestreken worden aan de posten van zijn hart, opdat achter dat bloed zijn ziel gered zou mogen zijn. Hiskia keerde zijn aangezicht naar de wand. Alles predikte daar in de tempel Christus. In zijn tempel zegt hem een iegelijk ere. Daar was het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. De ark die van Gods gunst getuigt. In het heilige der heiligen ging de hoge priester eenmaal per jaar met vreemd bloed in, dat gesprenkeld werd op het gouden verzoendeksel. Toen keerde, staat er, hij bleef alleen over. Jesaja is rechtsomkeerd gegaan en de deur is dicht gegaan. Er ligt een man in de nood met zijn aangezicht naar de wand gekeerd. Dat zou wat wezen, als we zo onze man, onze vrouw zagen, als we zo ons kind zagen. Papa kan niet meer helpen, mama kan niet meer helpen, mijn man kan niet meer helpen, mijn vrouw kan niet meer helpen. Er is er maar één die helpen kan, en die helpen wil. Hier baat hem zijn godsvrucht niet, nog zijn redding uit de hand van Assyrië. Je zou zeggen, nu Hiskia, nu moet je eens moed houden hoor. Nu moet je toch eens terugzien naar wat de Heere gedaan heeft in je leven. Al die dreigbrieven heb je voor het aangezicht des Heeren mogen brengen. De Heer heeft de vijand gescholden, nu moet je het vasthouden hoor. Maar hij keerde zijn aangezicht naar de wand. Jesaja kon niet helpen en zijn knechten konden niet helpen. Weet u hoe die man daar lag? De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Hij heeft met die helse kwellingen te doen gekregen, van binnen in zijn hart. God zal hem, u, Hiskia, nu niet meer, gisteren nog wel, eergisteren nog wel, bij die 185.000 nog wel, maar nu niet meer, verlossen als wel eer, hem is geen heil beschoren. Ik zal nog eens wat zeggen, er is nog een andere wand opengegaan in het leven van die man, toen hij zijn aangezicht naar de wand keerde, want hij wordt straks verlegen om een borg. Toen hij zijn aangezicht naar de wand heeft gekeerd, is er een andere wand geopend. Welke wand? Heb je er ook kennis aan? Hij zeide tot mij, mensenkind, graaf nu in die wand, vol kruipend gedierte. Toen heeft hij daar in die wand wat anders gezien, zoals Ezechiël het heeft gezien. Toen heeft hij zich van zijn troon gekeerd tot de troon van Gods genade. En welk een zalig ogenblik als er in mijn leven werkelijk niets meer overblijft, dan als een des doodschuldige met mijn aangezicht naar de wand gekeerd, als een ontledigde zondaar in mezelf. Hoe dan? Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Als niemand Hiskia helpen kan, is hij het, wiens naam helper is. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Hij kent van verre al mijn gedachten, eer er een woord op mijn lippen is. Naar de wand, weet u wat een wonder is? En dat wens ik u van harte toe. Dat wens ik in het bijzonder tijdens deze preek. Toe aan de ernstige zieken in het midden van de gemeente. Laat dit ons een voorbeeld zijn. Hiskia keerde zich niet van God af, maar hij keerde zich naar God toe. Hoe kwam dat? Omdat de Heere hem op hem aantrok. En ook zieken in het midden van de gemeente, keer uw aangezicht naar de wand en vraag of de Heere zelf u op hem wil aantrekken. Om naar de wand, weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan wordt hij opgetrokken naar boven, tegen hoop op hoop. Weet u hoe die man dat gedaan heeft? Zoals Job heeft gezegd, zie, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen? Naar de wand staat hier. Dan is overal de lust uit, gemeente, jongens en meisjes. En hij bad tot de Heere. De Heere geven ons dat biddende leven aan de troon van Gods genade. Gemeente, jongens en meisjes, u zegt misschien, ja dat kon Hiskia. Maar dat kan ik nu net niet, bidden. Vraag dan maar of de Heere zelf u bidden wil leren. Ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbare vergelden. En dat de Heilige Geest in uw hart mag zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen. En volk des Heren, en hij bad tot den Heren. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, die ook voor ons bid. Amen. Eindigen we nu met het zingen van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, het 14e vers. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. De drie-ene God, u, zij al de eer. Amen.